Zo beter? Stukken beter zelfs. Nogmaals, goedemorgen broeders en zusters, broertjes en zusjes. Jezus, wat een heerlijke naam zongen we met elkaar. En in die heerlijke naam zijn we samen vanmorgen. In dat geweldige weten dat daar waar twee of drie samen zijn in die naam, hij daar ook zelf in het midden is. Goed om elkaar hier op deze eerste dag van de week, de zondag, te ontmoeten, de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk. En we weten ons ook verbonden met de broeders en zusters die meeluisteren met Havenstad en FM. En ook hen wensen we een goede en gezegende dienst. En we willen ons afhankelijk stellen van Hem die de hemel en de aarde schiep. Onze grote God, die in Christus Jezus ook onze Vader is. De Heiland zelf is in ons midden, naar zijn woord, met zijn Heilige Geest. En we strekken ons uit naar een ontmoeting met Hem, de drie-enige Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij zegen ons en stellen ons tot een zegen. Laten we bidden met elkaar. Liefdevolle God en Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, wat een onuitsprekelijk voorrecht dat wij, zoals de Heiland ons geleerd heeft, u ook zelf onze Vader mogen noemen. En mogen weten dat onder ons uw eeuwige armen zijn. Heren, we danken u dat u ons vanmorgen de lust, maar ook de kracht, de gezondheid gaf om op te gaan naar uw huis, om niet alleen elkaar te ontmoeten, maar ook een ontmoeting te hebben met u. En Heer, dat hebben we zo nodig. Heer, want een mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woorden die uit uw mond uitgaan, Heren, want u hebt ons ook vanmorgen geestelijke spijs en drank te bieden. Heer, u wilt onze ziel verlaven en verkwikken. Heer, opdat we ook staande kunnen blijven. Heer, in dit leven met al zijn vreugdevolle, maar ook met al zijn moeitevolle dingen. Heer, we bidden u voor de broeders en zusters die nog onderweg zijn op vakantie. Geef hen ook een tijd van diepe verkwikking naar lichaam, ziel en geest. En breng hen ook weer veilig, Heren, terug hier in een woonplaats en in onze gemeente. Vader, we bidden u, wilt u ons stil maken, dat we vanmorgen ook van u kunnen ontvangen, dat er geen ruis zal zijn. Heer, dat we ons volkomen kunnen richten op u, op dat wat u vanmorgen tot ons wilt zeggen door uw woord en door uw Heilige Geest. Heer, en zo zien we uit naar wat u ons ook dit uur met elkaar en ook met onze medeluisteraars van Havenstraat FM deze morgen wil geven. Amen.
Dan gaan we verder met het zingen van Johannes de Heer 256. En dat is tevens het keuzelied van vanochtend. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En dan gaan we verder met een kinderliedje zingen. Ik zie hier en daar alweer wat kinderen zitten. Hartstikke mooi dat jullie er allemaal zijn vanochtend. We gaan opwekking 186 zingen. Prijs de Heer met mij. Prijs de Heer met mij laten wij nu zingen van de grote dingen die Hij heeft gedaan. Want geweldig groot is Hij. Laten we daarvan zingen met elkaar.
Thank you.
Voor de kinderen bidden en dan gaan zij naar de zomerzondagschool toe. Zullen we gaan bidden met elkaar. Lieve Vader, God in de hemel, ik dank u, Heren. Ik dank u voor alle kinderen die in ons midden zijn, Heren. Wat zijn ze belangrijk, Heren, dat we hun hebben in onze gemeente, Vader. En ik wil u vragen of u bij ze wil zijn. Vader, wilt u met ze meegaan wanneer ze zometeen naar de zondagschool toe gaan? Wilt u ze een gezegende tijd geven? Wilt u maken dat de dingen die verteld worden mogen landen in hun harten, Heren? Vader, wilt u bij de leiding zijn? Wilt u ook hun een gezegende tijd geven? En wilt u maken dat ook zij over mogen brengen, Heren, wat ze voorbereid hebben? Heer, dit vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. En wij gaan dan met elkaar nog een aantal lofliederen inzingen. Het thema van vanochtend, dat hebben we al van Reinder gehoord, is gedachten over het lijden. Het lijden van Job gaan we het over hebben, het lijden van Jezus, maar ook het lijden van jezelf. Iedereen maakt lijden mee in zijn leven. De volgende liederen gaan erover dat we mogen vragen aan Jezus wanneer het ons te veel wordt en de twijfels en vragen groter zijn dan ons geloof. Of hij ons de weg dan wil wijzen. Jezus weet hoe we ons voelen. Hij kent lijden, want hij heeft het zelf doorstaan. Juist op hem mogen we bouwen. Hij vecht voor ons, ook al voelen we dat misschien niet altijd. Hij is goed, trouw en volmaakt in zijn liefde naar ons. We gaan dan als eerste zingen opwekking 687. Dat is Heer, wijs mij uw weg. En ik wil vragen of het eerste couplet dan door de vrouwen gezongen kan worden en het tweede couplet door de mannen. En de rest zingen we gewoon gezamenlijk. Daarna zingen we opwekking 124, Ik bouw op u. En als laatste zingen we opwekking 284. En dat is Maak groot de Heere onze God de rots. En die zingen we eerst een keer helemaal gezamenlijk. En daarna het eerste couplet weer door de vrouwen, tweede couplet door de mannen, maar dat geef ik dan ook wel aan. Laten we beginnen met opwekking 687.
Thank you. graag even de voordeel vragen voor de
Job 1, vers 1 tot en met 3, daar beginnen we mee. Je staat boven Jobs beproeving. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Vers 6 tot en met 12. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg aan Satan: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan: heb je ook mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Satan antwoordde de Heer: zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat hij bezit. Zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok Satan. Job 2 vers 1. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. Vers 3 tot en met 11. De Heer vroeg aan Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei Satan: zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voedsel tot kruin met kwaadaardige sferen. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem: waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar: je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij zich geen onverdogen woord. 3 vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Zofar uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem getroffen had en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Job 42 vers 10, 12 en 17. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. De Heer zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere. En zo kreeg Job 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 spanrunderen en 1.000 ezelinnen. En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven.
kent het verhaal van die ezel, hè? Lieve broers en zusters, vrienden, hier in de kerk, maar ook thuis bij de radio van Havenstad FM. Het is jammer dat de luisteraars van Havenstad de plaatjes niet mee kunnen zien, maar misschien is dat nog een volgende stap in de ontwikkeling, zodat straks thuis ook de luisteraars de PowerPoint-presentatie mee kunnen kijken. Het was in 1893 dat de Noorse schilder Edvard Munch een psychisch zelfportret maakte dat wereldberoemd werd. Eerst noemde hij het wanhoop, maar later ook de schreeuw. Dit aangrijpende schilderij, wat u hier ziet, drukt de emotionele kwelling uit van zijn leven. Het overlijden van zijn moeder toen hij 5 jaar oud was. En enige tijd later dat van zijn 15-jarig zusje zette een stempel op zijn leven. Pessimisme, angst, dood en vertwijfeling domineerden zijn werk. Hij schilderde ontredderde mensen die diep geraakt zijn en confronteert ons zo met de rauwe werkelijkheid van ons dagelijks bestaan. Een werkelijkheid die we het liefst zo ver mogelijk van ons vandaan houden. Immers, als het aan ons ligt, geven we de voorkeur aan een vrolijk leven. En gelukkig is er ook heel veel goeds te genieten op dit ondermaanse. Maar als we niet oppassen, dan verwoert alle vrolijkheid tot een moderne vorm van wereldmijding, waarin we geen enkel idee meer hebben van wat er werkelijk in de wereld te koop is. En daarom denk ik dat we uiteindelijk gelukkiger zijn als we leren omgaan met het lijden in plaats van met het categorisch mijden daarvan. Volgende sheet graag. De hoogleraar psychiatrie Damian de Nijs zegt terecht dat in 80 jaar mensenleven ons veel ellende ten deel valt. En dat we elkaar ongelukkig maken als we dat ontkennen. En daarom wil ik vanmorgen in alle voorzichtigheid een poging wagen met u onze vaak complexe en pijnlijke werkelijkheid onder ogen te komen, met het gebed dat God in zijn genade ons wil helpen die werkelijkheid ook voor onszelf hanteerbaar te maken. Volgende sheet graag. Graag wil ik daarom vanmorgen met u stilstaan bij het thema oog in oog met Job, Jezus en jezelf. En ingaan op een drietal vragen. Allereerst, wie was Job? Hoe heeft hij als prototype van de lijdende mens moeten leren omgaan met de pijn van het bestaan en de vragen die dat oproept? Vervolgens, wat gebeurde er met hem, die in de Bijbel de lijdende knecht des Heren wordt genoemd? Onze Heer Jezus Christus zelf. Hoe heeft hij het grootste lijden ooit kunnen dragen? En tenslotte, hoe blijf ik overeind als ik lijd? Volgende sheet graag. En dan maken we de sprong. En gaan we in gedachten terug naar de tijd van de aartsvaders waarin Job leefde. Zijn levensverhaal vinden we in het wellicht oudste Bijbelboek dat zijn naam draagt. Job leefde in het land Uz, ten oosten van Israël, en spande in menig opzicht de kroon. Hij bezat alles wat zijn hart begeerde en werd geëerd als een koning. Hij was een toonbeeld van vroomheid en rechtschapen uit. En ging met iedereen respectvol om. Arm en rijk. Mensen aan de rand van de samenleving deden nooit te vergeefs een beroep op hem. Alles ging Job voor de wind. Totdat op een kwade dag, waarschijnlijk kent u het verhaal, hij in no time zo'n beetje alles kwijtraakte wat hem lief en dierbaar was. Zijn veestapel, zijn knechten, zijn kinderen, bijna alles verloor hij. Verbijsterd en verslagen kan Job het op een gegeven moment dan ook alleen nog maar uitsnikken. Naakt ben ik geboren. Naakt zal ik sterven. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Tot overmaat van ramp werd Job kort daarna melaats. En uitgestoten naar een vuilnisbelt buiten de stad. En daar, terwijl hij verging van de pijn en van de jeuk, krabde hij zich met een plotscherf. En vervreemde hij ook nog van zijn vrouw. De vrouw van Job had het helemaal gehad met God. En wierp Job verbitterd voor zijn voeten dat hij God maar beter vaarwel kon zeggen en sterven. En na deze aanvaring met zijn vrouw kwam hij er helemaal alleen voor te staan. En het enige wat hij haar kon antwoorden was, zoals een zotin spreekt, zo spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En dan voegt de schrijver er aan toe, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Maar binnenin hem was daar een vulkaan die op uitbarsten stond. Gelukkig had Job drie vrienden die hem bezochten om hem een hart onder de riem te steken. Dat heb je nodig als je het moeilijk hebt. Elifas, Bildad en Zofar. En onder de indruk van zijn immense lijden zaten zij maar liefst 7 dagen zwijgend naast hem in het stof. Dat was tegelijkertijd ook het enige dat Job in hem kon waarderen. Want al heel snel bleek dat hun goede bedoelingen ontaarden in een grimmig theologisch dispuut. Volgende sheet graag. De drie vrienden en ook de jongere Elihu, die later aanschoof, betoogde namelijk dat God de goede zegent en de kwade straft. Dus is 1 en 1 2. En moest Job wel gezondigd hebben. Ondanks dat zij veel behartigenswaardige wijsheid naar voren brachten, verweet God hen later dat zij niet recht van hem en ook niet recht van Job hadden gesproken. En omdat Job vasthield aan zijn rechtvaardigheid, staakten de drie vrienden op een gegeven moment hun discussie. Elihu, die als laatste het woord nam, ergerde zich hieraan. Maar volgens sommige theologen wierp hij weinig nieuw licht op de zaak. Wat echter opvalt in het betoog van Elihu is dat hij op een gegeven moment zegt dat God niet alleen tot ons mensen spreekt in dromen en in nachtgezichten, maar ook door smart. Een gedachte die we verderop in de Bijbel ook vaker tegenkomen. Had Job daar wel rekening mee gehouden? Dat God ons ook kan aanspreken door de moeite en het lijden van ons dagelijks leven? Volgende sheet graag. En het herinnert mij aan de uitspraak van C.S. Lewis. Die schreef dat lijden wel eens Gods megafoon zou kunnen zijn voor een dove wereld. En de beitel die ons brutaal bewerkt. Volgende sheet graag. En dan komt de uitbarsting. De rampzalige gebeurtenissen zijn Job niet in de koude kleren gaan zitten. Hartgrondig vervloekt hij zijn geboortedag. En hij schreeuwt het uit. Ik heb geen vrede. Ik heb geen stilte, geen rust. En wanneer we de maanden van ellende en de nachten van moeite samenvatten zoals Job die deelt met zijn vrienden, dan is hij moe en depressief. En wil hij maar één ding, dood. Hij is benauwd en verbitterd. Leidt aan slapeloosheid en nachtmerries. En heeft rode ogen van het huilen. Hij voelt zich belaagd door zijn vrienden en door God. En wanhopig roept hij in hoofdstuk 19 vers 22 zijn vrienden toe. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Niemand ziet meer naar hem om. Of luistert naar hem. De mensen lachen hem zelfs uit. Bespotten en bespuwen hem. Elk aanzien en alle geluk is verdwenen. En God, God is ver weg. Betekent de naam Job niet? Waar is de Vader? Waar is God? Job is het schrikbeeld geworden van ongekende ellende en diep intens lijden. Als je zo, lieve broeders en zusters, vrienden, het leven van Job je probeert voor te stellen, is het haast onmogelijk de ogen droog te houden. Hoe heeft God dit kunnen toestaan? Vragen velen zich af. Als lezers echter krijgen wij in de eerste twee hoofdstukken van het boek Job een stuk achtergrondinformatie waar Job en zijn vrienden in de rest van het boek achter proberen te komen. Waarom ik? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat probeert God mij duidelijk te maken? Maar Job heeft helemaal niets verkeerd gedaan. Hoewel hij niet volmaakt is, is hij toch de beste van allemaal. God zelf zegt van Job dat niemand op aarde zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend en wijkend van het kwaad is als hij. Job lijdt niet omdat hij gestraft wordt, maar omdat hij is uitgekozen als hoofdrolspeler van een grootse hemelse krachtmeting. Jobs persoonlijke drama hier op aarde had zijn oorsprong in een kosmisch drama daar in de hemel. Job is de inzet van twee hemelse grootmachten, God en de Satan, in iets dat lijkt op een weddenschap. Wanneer Satan zegt dat Job God alleen maar dient omdat hij hem in de watten legt, gaat God in op de uitdaging om deze veronderstelling te testen. En de arme Job heeft daar geen enkele weet van. Is het verbazingwekkend dat hij de vertwijfeling nabij is wanneer de hel over hem losbreekt? Ook vangen we hier een unieke glimp op van de manier waarop de wereld wordt bestuurd. En krijgen we een inkijkje in iets dat normaal voor ons verborgen is. Het levensverhaal van Job blijkt onderdeel te zijn van een kosmische vertoning voor de onzichtbare wereld. Helaas laat de tijd vanmorgen niet toe hier dieper op in te gaan. Maar wij kunnen vrijmoedig zeggen dat het Nieuwe Testament ons duidelijk laat zien dat ook het leven van de Heer Jezus Christus en dat ook uw en jouw en mijn leven zich in een veel bredere context afspeelt dan onze zichtbare en tastbare wereld. Zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 4 vers 9 dat zijn leven een schouwspel is voor engelen en voor mensen. En wanneer we ons leven met zijn moeite en met zijn lijden vanuit dit perspectief leren bezien, helpt het wellicht ook om aan dat leven betekenis te geven. Ook al krijgen we lang niet altijd een antwoord op alle vragen. Wanneer God ons geschapen heeft tot zijn eer, valt of staat zijn reputatie dan niet met de vaak onvoorspelbare reactie van ons mensen? En dan is Job niet alleen een toonbeeld van lijden, maar ook een toonbeeld van geloof en vertrouwen. Ook al voelt Job zich het mikpunt van God en noemt hij God op een gegeven moment zijn tegenstander, toch blijft hij zijn hulp van God verwachten. En met de moed van de wanhoop klampt hij zich vast aan God. En op de vuilnisbelt buiten de stad en op de puinhoop van zijn leven roept hij het uit. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Job 13 vers 15. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. En vrijmoedig roept hij God getuige te zijn tegen God. En zijn pleitbezorger te zijn bij God. Volgende sheet graag. En zo vlucht Job, om het met de woorden van Luther te zeggen, van de tornende God naar de genadige God. Van de vreemde God naar de nabije Heere. En zegt hij eigenlijk, maar Heer, ik heb u toch ook op een andere manier leren kennen. In dit alles is Job een bijzondere voorafschaduwing van de Heer Jezus. Nog meer dan Job was hij als de zondeloze de beste van allemaal. Dag en nacht stond hij klaar voor mensen die hij genas van ziekte en bevrijdde van gebondenheid. Die hij bemoedigde en vertroostte met het evangelie van Gods koninkrijk. En ondanks dat hij een toonbeeld was van goedheid en van liefde, werd hem alles afgenomen. Zelfs zijn leven. Zijn vrienden lieten hem in de steek. En het hosanna van de massa veranderde al gauw in kruisig hem. En buiten de bewoonde wereld, op de heuvel Golgotha, stierf hij aan het kruis voor de zonde van de mensheid. Evenals bij Job werd het lijden op hem geworpen. Zoals Jesaja eeuwen eerder van de lijdende knecht des Heeren had geprofiteerd. De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Ja, het behaagde de Heere hem ziek te maken. Paulus schrijft dat de Heer Jezus bereid was dit alles te ondergaan. En zo Gods wil te doen om de vreugde die voor hem lag. En ook hij vluchtte in zijn grootste nood aan het kruis van Golgotha, van een tornende God naar een nabije Heere. Toen hij na zijn wanhoopskreet van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Uiteindelijk, kort voor zijn sterven, zijn geest beval in de handen van zijn Vader. En al die mensen die in hun boosheid op God zeggen dat God zelf maar eens zou moeten lijden, Zoals zij en talloze anderen moeten de lijdensgeschiedenis nog maar eens wijzen. Op Golgotha heeft God geleden in het naakte en gehavende lichaam van Jezus. Het kruis toont de onrechtvaardigheid van de wereld en de opofferende liefde van God. Ook voor Jezus was het leven oneerlijk, zoals het was voor Job en zoals het zo vaak is voor u en voor mij. En zolang we nog te maken hebben met de wrange gevolgen van de zondeval en leven in een sterfelijk lichaam en een gebroken wereld waar de Satan aan de touwtjes trekt, kunnen we dit onrecht verwachten. En laten we daarom, lieve broeders en zusters, vrienden, het leven met al zijn moeite en pijn niet verwarren met God. Ook al begrijpen we soms niet waar God blijft, waarom Hij die alle macht heeft niet ingrijpt. Waar is Hij als ik lijd? Met deze vraag worstelde ik nadat ik medio 2016 in de meest bizarre burn-out terechtkwam die mijn huisarts in zijn 40-jarige praktijk had meegemaakt. Tijdens onze zomervakantie verloor ik als een lekke accu alle energie en ging tot overmaat van ramp mijn strot op slot. In no time was ik 10 kilo lichter. En omdat ik nauwelijks meer kon eten, overwoog mijn huisarts mij naar het ziekenhuis te sturen om een maagzonde te plaatsen. Volgende sheet graag. Gelukkig hadden wij in onze gemeente in Veenendaal een lieve zus, een diëtiste, met een trucendoos vol vloeibare medicinale voeding, waar ik nu alweer bijna 3 jaar op leef. 3 keer op een dag probeer ik een overwegend vloeibare maaltijd naar binnen te werken, wat de eerste maanden een kwelling was van 1,5 uur. 1,5 uur worstelen om iets vloeibaars naar binnen te krijgen. Inmiddels is dat gereduceerd tot 1,5 uur. Terwijl het me nu ook lukt, met enige moeite, een zachte boterham en een potje babyvoeding voor baby's van 12 maanden naar binnen te werken. Volgende sheet graag. Maandenlang lag ik uitgeput op de bank te kijken naar dit schilderij van een goede vriend. Een schilderij dat ik associeerde met de grote pottenbakker die bezig was mij hardhandig te bewerken. Gelukkig stond ik in tegenstelling tot Job er niet alleen voor. Dankzij de liefdevolle zorg van mijn lieve vrouw Marie, de sliktherapie van een logopediste, de coaching van een collega-psycholoog, het meeleven en het meebidden van talloze lieve broeders en zusters, krabbel ik heel voorzichtig weer op. En ik zie hierin Gods liefdevolle zorg. Maar eerlijk gezegd had het wel wat anders gemogen. Volgende sheet graag. Ondanks dat de afgelopen jaren mij behoorlijk hadden gehard, werd het leven overleven en een simultane schaakwedstrijd. Ik was lichamelijk broos, psychisch labiel Ik heb wat afgejankt. Geestelijk aangevochten. En ondertussen ging ook het gewone leven door. En ik vroeg me af of God ook lijdt aan mijn lijden. Of is hij de grote gedoger en misschien wel de veroorzaker van mijn onheil en ellende. Zoals bij Job en bij de Heer Jezus. Hij kastijdt immers iedere zoon die hij aanneemt. Eerlijk gezegd ben ik me er goed van bewust dat mijn situatie vooral ook een kwestie is van eigen schuld, dikke bult. Had ik mij beter moeten luisteren naar mijn lieve vrouw Marie? Had ik mij beter moeten luisteren naar de signalen van mijn lijf, in plaats van mij met een tomeloze drive in te zetten op allerlei fronten voor het koninkrijk van onze Heer, waarvan ik mij achteraf afvraag of het echt wel allemaal voor de Heer was. En misschien toch ook niet een klein beetje voor mezelf. Maar waarom? Waarom laat het herstel zo tergend lang op zich wachten? Volgende sheet graag. De afgelopen tijd heb ik verschillende keren het boek Job doorgeworsteld. En de onovertroffen exegese daarvan in het boek Teleurgesteld in God van Filippiensi gelezen. Het heeft mij geholpen mezelf en God beter te leren kennen. Toen ik kort na mijn crash oktober 2016 er helemaal doorheen zat, kwam op het juiste moment onze emeritus voorganger, dominee Piet Paschier, op bezoek, die mij vroeg: John, zou het niet kunnen zijn dat God je misschien nog wat wil leren? En als ik alles teruglees in mijn dagboek, zijn er zo'n 20 thema's waar ik een stuk verdieping heb mogen ontvangen en waar ik anders full speed aan voorbij zou hebben geleefd. Wat is de andere kant van een bizarre woestijnperiode? Volgende sheet graag. Het antwoord dat Jensi gaf op de vraag: waar is God als ik pijn heb, raakte mij. Toen hij Dr. Paul Brand citeerde en schreef: hij is in jou. In degene die pijn heeft. Niet in iets dat pijn doet. Niet ver weg dus, maar nabij. Zelfs in mij, door zijn Heilige Geest. Ook als ik dat niet zo ervaar. Deze en andere Bijbelse waarheden zijn de ankerpunten van mijn ziel. Het in gebed ook steeds weer proclameren van Gods waarheid, dat hij nabij is. En dat het goede werk dat hij begonnen is, ook zal voleinden tot op de dag van Christus. Helpen mij staande te blijven. Terwijl Jezus lijden, ook om mijn lijden. En zijn opstanding, zijn overwinning over zonde, ziekte en dood in zijn verrijzenis. De vaste grond zijn onder mijn voeten. En dan resteert er nog één spannende vraag. Hoe loopt het allemaal af? Job had het voorrecht dat op een gegeven moment God tot hem begon te spreken in een storm. Anders dan verwacht misschien, maar toch. Geen liefdevolle huk, geen antwoord op alle vragen, maar een berisping en een onderwijzing van de hoogste orde. God zegt tegen Job: gord nu als een man je ellendelen. Dan wil ik jou ondervragen, opdat jij mij onderricht. Wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God antwoordde daarop. Het riep bij mij spontaan de herinnering wakker aan mijn militaire opleidingstijd, waarbij wij elke morgen tot in de puntjes verzorgd op het appel moesten verschijnen en in het gelid werden gezet. Kom overeind, kerel. Ga in de houding staan en rapporteer. Job weet zijn plaats en kan alleen maar zeggen: ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. En voor de tweede keer wordt Job in de houding gezet en vervolgt God zijn onderwijs over zijn indrukwekkende scheppingswerk. Jensie schrijft: God had Job alles kunnen zeggen. Hij had hem zelfs het telefoonboek kunnen voorlezen. Het zou allemaal hetzelfde effect hebben gehad. Wat God sprak, was niet half zo belangrijk als dat God sprak. Met het schaamrood op zijn kaken kan Job alleen maar antwoorden: ik weet dat niets buiten uw macht ligt. Ik sprak zonder enig begrip, over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit, in het stof en in het vuil. Het feit dat Job God weigerde los te laten, was de overwinning en het einde van de strijd, zodat Satan de weddenschap verloor. En dan eindigt het boek Job als een sprookje. En hij leefde nog lang en gelukkig. Voor de Heer Jezus gold dat hij na zijn kruis en opstanding naar het Vaderhuis terugkeerde en daar als hoge priester voor ons aan de rechterhand van de Vader bidt en pleit en wacht tot op dat moment waarop hij mag terugkomen als de grote koning om zijn rijk van vrede en gerechtigheid te aanvaarden. Een rijk dat uitmondt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor een ieder die gelooft. Volgende sheet. En hoe loopt het af met u, met jou en met mij? In zijn lezenswaardige boek Waarom grijpt God niet in? Schrijft Wilkin van der Kamp: Jezus heeft nooit gezegd dat ons in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst niets ergs zal overkomen. Christenen krijgen in de tussentijd geen voorkeursbehandeling, in de zin dat de verschrikkingen van het leven ons bespaard blijven. Maar dat wil niet zeggen dat er ook voor ons geen happy end is. Immers iedereen die de Heer Jezus kent als zijn verlosser en Heer heeft een toekomstperspectief dat onze stoutste dromen overtreft. Volgende sheet graag. En onderweg zijn wij er al. Omdat ons leven is geborgen in Christus, in God. Hoort u het goed? Ons leven, jouw leven, mijn leven is in Christus geborgen in God. En we er verzekerd van mogen zijn dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus, onze Heer. Amen. In antwoord op onze overdenking van vanmorgen willen we met elkaar opwekking 717 zingen. Stil, mijn ziel, wees stil. Thank you. We willen met elkaar ook danken. Heren, diep onder de indruk van het lijden dat mensen kan treffen. Diep onder de indruk van het ongekende lijden van uw Zoon. Komen wij bij u ook met het lijden van deze wereld. Met het lijden van onszelf. En danken we u, Heere, dat uw eeuwige armen onder ons en onder deze wereld zijn. Heer, met het besef dat u dit lijden niet hebt gewild, maar dat we in het begin van de schepping de verkeerde wissel hebben genomen en dit over onszelf hebben heen getrokken. Vergeef ons wanneer we u ten onrechte de schuld geven van alles wat er mis is in deze wereld, van ziekte, van dood en verderf, terwijl we zelf, Heere, daar de oorzaak van zijn. En we danken u zo, Heer, dat u in het naakte en gebroken lichaam van uw Zoon hebt laten zien aan het kruis, dat u ons eindeloos lief hebt en het lijden zelf op u hebt genomen, om ons niet alleen te kunnen verlossen van ziekte en dood, maar ook van eeuwige verlorenheid. Heer, we danken u voor uw onuitsprekelijke grootheid, voor uw grote liefde en voor uw trouw. Heren, help ons om, zoals dat lied het zei, in stil vertrouwen steeds weer te zien op u. Ook als het leven soms moeilijk en zwaar is. Heren, we danken u dat u een goede God bent. We danken u dat we mogen uitzien naar een geweldige toekomst. En dat we mogen weten dat, zoals het uiteindelijk met Job een geweldig einde had, het voor een ieder van ons een nog veel mooier einde zal hebben bij u in heerlijkheid. Heer, dat geen sprookje is, maar heerlijke realiteit. Door de lichamelijke, letterlijke en lichamelijke en historische verrijzenis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus zelf. En zo dragen we elkaar en deze wereld op aan uw genadetroon. Heer, en bidden we u, zegen ons. Als we hier naar huis gaan, komen er van de week weer taken en verantwoordelijkheden op ons nemen, opdat we ook tot een zegen kunnen zijn. We bidden het u, Heere, uit genade en om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar nog zingen Opwekking 47, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En wij elkaar ook de gelegenheid geven om onze liefdegaven voor het werk des Heren af te zonderen. En dan willen we elkaar Gods onmisbare zegen toebidden. Ik zou zeggen, laten we daarbij gaan staan. En elkaar het goede toewensen van onze Heer voor het verdere van deze dag en het komende van deze week. Dat de oneindige liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus, de gekruiste en opgestane Heer, en de gemeenschap, de kostbare nabijheid van de Heilige Geest, onze leidsman en trooster, als onze kracht van omhoog, ook met ons zij en met ons blijven. Amen. We zingen ons slotlied. Jezus overwinnaar, opwekking 8:32. En dan wil ik u graag nog attenderen op iets heel bijzonders. Nog van de broeder secretaris van de raad, dat ik u nog even attendeerde op het feit. Ik heb het u in het verleden al een keer eerder gedaan bij een preek. Er is een geweldig mooi discipelschap en herstelprogramma van Cleansing Stream, een half jaar. En lieve broeders, als er dingen zijn in uw leven waar u mee worstelt, pijn, verdriet, maar ook als u verlangt naar geestelijke groei, dan zou ik zeggen, nou, gun u zelf dat. En het mooie is, het wordt in verschillende plaatsen in het land gegeven, onder andere in Groningen. Nou, dat is hier om de hoek, toch? Herstelprogramma van Cleansing. Kijkt u eens op internet. Onze Baptiste gemeente in Veenendaal biedt deze cursus nu voor de 11e keer aan. En werkelijk, het is zo velen tot zegen geweest dat we die zegen ook graag willen delen met u. Mocht u een foldertje willen hebben, vraagt u het aan mijn vrouw Marie of aan mij. God zegen.
Thank you.